Ik ben Leo Snijders, geboren 25/11/1949, woonachtig in Capelle sinds 1980. En na dat moment heel veel activiteiten gaan organiseren, zowel voor de Capelse jeugd, Scorpido en voorzitter van buurtcentra Oostgaarde. Grote bovenwijkse activiteiten organisatie, zoals de Koninginnedag natuurlijk in het stadcentrum, vroeger op de Linie en nu op de Rivierweg. Sinterklaasintocht, kermis sinds een jaar of 9. In de zomer, en daar gaan we het over hebben, de vakantieactiviteiten met de jeugd, vroeger kinderzomerkampen, uitwisselingsprogramma gedaan met Praagse school, dat Praagse jongeren hier naar Capelle kwamen en wij met de jongeren naar Capelle gingen. Heel veel en het is gewoon allemaal leuk, dus heel veel activiteiten.
Goed, een belangrijke bijdrage aan het culturele leven hier in Capelle aan de IJssel met onze Leo. Vanaf 1980 woonachtig in Capelle, zei je. Ben je heel je leven altijd zo actief geweest met het organiseren van evenementen en dergelijke?
Nee. Van ik woonde daarvoor woonde ik in Hilgersberg in de Prinsenmolen. En ja, daar had ik het buitenleven, zeg maar. En ja, daar had ik geen behoefte om activiteiten te organiseren. Dus ik had daar zoveel andere zaken. Ik zat in de postduiven. Ik deed mee met postduivenwedstrijden. Dus het organiseren van activiteiten is pas begonnen in de loop van 1981.
Ja, en hoe is dat zo gekomen? Wat heeft jou daarin aangetrokken?
Nou, er stond een aanmelding voor onder de TERP, was een jongerencentrum. En daar werden begeleiders gevraagd om het organiseren van activiteiten voor die jongeren. En daar ben ik een beetje ingerold. En ja, daar deden we allerlei thema-achtige activiteiten. Zoals vandalisme. We nodigden schrijvers uit. We nodigden songwriters uit. We deden van alles en nog wat met de jongeren. En toen had ik wel eens zo van, oh, wat moet er in godsnaam gebeuren? Wat moet er nu van de jongeren die daar kwamen? Wat moet daarvan terechtkomen? Nou, het waren de grootste ratjes die van Capelle, zeg maar. Maar Terry, een paar jaar later kom je ze tegen met de kinderwagen. Trots als vader, trots als moeder. Zijn allemaal heel goed terechtgekomen.
Ja, dus, maar dat is natuurlijk een bekend verhaal.
Ja,
hè?
Ja, ja. Ja,
de schoffies van vandaag, dat zijn de keurige vaders en moeders van morgen. Het is een periode. En ja, hoe kom je die, zeg maar, zo onbeschadigd mogelijk, kom je die gewoon door. Je bent natuurlijk, zeg maar, heel erg betrokken geraakt bij jouw directe woonomgeving.
Ja, dat kun je wel zeggen, want ik zag dat ook al heel in 1982, 83 denk ik, onder andere Koninginnedag werd toen nog op Paradijssel gehouden. Dat was het voormalige Molukkenkamp, zeg maar.
Dus nu helemaal bebouwd?
Helemaal bebouwd, prachtige woningen. Maar daar werd nog Koninginnedag gehouden. En dat was alleen maar een beetje blik gooien en ik vond het een beetje amateuristisch.
Zaklopen
dus,
en zo?
Zaklopen. Ik heb toen maar eens een praatje aangegaan. Nou jongens, dat moet toch wat meer. De gemeente moet daar toch meer bij betrokken worden. Ook het gemeentehuis moet daar toch meer bij betrokken worden. En zo zijn we begonnen dus op de Linie. Met onder andere de Koninginnedag te gaan organiseren. En hebben we gedeelte van de weg kunnen afzetten. Gemeentehuis erbij betrokken. De bodems erbij betrokken. De raadsleden erbij betrokken. En zo is ook Koninginnedag ontstaan. Daarvoor organiseerde de gemeente zelf nog de Sinterklaasintocht. En ja, ja, automatisch 1 en 1 is 2. Ook Sinterklaas kwam erbij. En zo rol je er dan automatisch in. En dan van het een komt het ander.
Ja, en je bent er nu niet meer weg te cijferen begrip in Capelle aan IJssel wat betreft het organiseren van deze evenementen. Je hebt de gemeente er ook bij gehaald. Is dat alleen in organisatorische opzicht geweest? Of is de gemeente ook financieel gaan bijdragen? Want brengt natuurlijk wel kosten met zich mee.
Nou, de gemeente draagt natuurlijk altijd financieel bij. Kijk, de Koningendag. Er staan zoveel kinderspelen. Er staan artiesten. Er komen zulke kosten komen er om de hoek kijken. En die kosten worden jaarlijks Sinterklaasentocht. Dus de gemeente doet daar uiteraard een bijdrage bij. Ja. Maar de meeste bijdragen vind ik altijd nog zijn de vrijwilligers die het voortouw nemen en de organisatie op zich nemen. Want het is gewoon niet in geld uit te drukken.
Koninginnedag is nu tot een groot evenement uitgegroeid. Ook de intocht van Sint-Nicolaas is een heel gebeuren geworden. Je bent vanuit Madrid ben je benoemd tot cheforganisatie hier in Capelle, heb ik begrepen, van de Goedheiligman. Hoe ging dat vroeger in zijn werk, de intocht van Sint-Nicolaas?
Nou, als we nou het eerste, dan kwamen we nog aan op het overslagbedrijf bij de Algerabrug. Dat was zo'n erts overslagbedrijf. En daar kwamen we dus met ook wel met de stoomboot. Ik heb het altijd, ik vind Sinterklaas moet met een echte stoomboot aankomen. En daar kwamen we dan aan. Maar dan moesten de rijplaten neergelegd worden voor de bezoekers. Want dat was één grote modderpoel, dat wil je niet weten. Maar dat was de enige locatie in Capelle waar we dus met de boot konden aankomen. Later zijn we verhuisd naar het vuikterrein. Maar daar hebben we ook heel wat capriolen uit moeten halen om de Sint aan de wal te brengen, hoor. Met kleine politiebootjes hebben we hem aan de wal moeten brengen. We hebben hem moeten vastpakken omdat hij naar boven moest klimmen via trappetjes. We hebben heel wat capriolen uit moeten halen om die man veilig daar aan de kant te brengen. Maar ja, afgelopen jaar was natuurlijk het mooiste wat je maar had. Prachtige drijvende ponton. En hij kon zo van de stoomboot overstappen op de ponton en ontvangen worden door de burgemeester.
Ah, dat was een charme. Zo overstappen midden op de stroom was wel uniek.
Dat was gewoon. Iedereen, er stonden gewoon foto's in het AD waar de brandweer de Sinterklaas bij de kraag beetpakte om hem te zorgen dat hij niet in het water viel. Van, hij moest van zo'n klein bootje moest hij die trappetjes opklimmen. Dus de brandweer pakte hem beet. Ik had de brandweer vast. En zo moesten we hem aan de kant krijgen. En ja, dat was gewoon heel bijzonder. Maar ja, dat was natuurlijk tijdrovend. Want denk maar op 30 Zwarte Pieten muziekkorps. En Sinterklaas aan de kant brengen met zo'n klein politiebootje. Nou, dat nam toch aardig wat tijd in beslag.
Leo Snijders, onze zomergast. Ik wil ten aanzien van het onderwerp Sinterklaas nog één ding met jou aanroeren. Want ieder jaar is dat georganiseerd. De klassieke aankomst per stoomboot hier in Capelle aan de IJssel. Eén keer is hij per metro aangekomen. Wat is er toen gebeurd?
Ja, toen vond de gemeente het handig en raadzaam om het door het winkelcentrum de Koperwiek te laten organiseren. Want die financierde alles. Dus de gemeente die stak, €5.000 hoefden ze niet te subsidiëren. En die vonden dat wel. Ja, de Koperwiek wilde dat ook wel doen. Toen was de metro net aangelegd in Capelle.
Paradepaardje.
Paradepaardje. Dus Sinterklaas moest met lieten ze met de metro aankomen. Nou ja, heel Capelle weet hoe het verloop is. Van dat is één handtekeningactie geworden van naar de huidige burgemeester Jan Verbree. Want dit eens en nooit, nooit meer. En de kranten hebben ervoor gestaan met kopspijkers. En van het was één grote fiasco.
Storm van protest was er, hè?
Storm van protest, landelijke kranten. De Capelse bevolking pikte het niet. Die zeiden van Sinterklaas moet met de stoomboot komen. En Sinterklaas moet gewoon georganiseerd worden door de organisatie die het altijd doet. En heel wat handtekeningen bij Verbree. Die moesten later op terugkomen van je moet nog geen oude schoenen weggooien voordat je dus die nieuwe hebt. En een week later belde hij me toch weer op of ik toch wel weer even langs wilde komen om een praatje te komen maken.
Ja, er wordt wel eens, sommige Capellenaren wordt wel eens verweten dat ze met de rug naar de IJssel staan, zoals dat heet. Maar de gemeente gaf in dat jaar zeg maar inderdaad het slechte voorbeeld door inderdaad zelf met de rug naar de IJssel te gaan staan.
Ja, zo was het. De IJssel was niet meer. Ja, die metro die moest. En ik denk dat het financieel ook wel een beetje te spelen. Ze vonden het wel lekker. Ze hoefden geen subsidie te geven.
Ja, maar goed.
Je zag de gevolgen.
De kermis, gaan we het ook even over hebben, want was eigenlijk misschien een uitvloeisel van de organisatie van Koninginnedag. Want dan, je wil je festiviteiten steeds meer uit gaan breiden. Koninginnenkermis, zomerkermis, is dat een logisch uitvloeisel van de organisatie van Koninginnedag geweest?
Ja en nee. De zomerkermis werd vroeger altijd door het behoud van de Capelse kermis georganiseerd. Later werd het overgenomen door het SEC en het SKEC die de zomerkermis organiseerden. Toen was er ook eens in een periode was de Monte Clausia.
SKEC, dat was Stichting Culturele Evenementen Kapellen.
Ja, ja, dat was weer een voortvloed uit de SEC. Dat was Stichting Evenementen Kapellen. En later kwam er weer wat andere organisaties bij. Bestaat gelukkig niet meer. Is gelukkig opgeheven. Dus toen was er een periode in 2003 of 2002 was de Monte Clausia. Toen mochten de kermisexploitanten hun attracties niet vervoeren. Er mocht geen transport komen. Toen was er één kermisexploitant van, kan ik wat neerzetten met tijdens de Koningendag? Nou, die was bij de gemeente gekomen. De gemeente belde mij weer op. En ik zag dat allemaal nog niet zo zitten. Van, ja, dag, druk genoeg hoor met Koningendag. Nou, dat gewoon is toegestaan. Toen vroeg de SEC toen nog van, joh Leo, kunnen we nou niet een Koningenkermis erbij gaan doen? Nou ja, heel voorzichtig zijn we daarmee begonnen. En dat sloeg wel aan. En de kapellenaren vonden dat toch ook wel leuk. De kermis met Koningendag. Van ja, er komen met Koningendag zo'n 30.000-35.000 bezoekers komen toch naar kapellen. En dat was wel leuk. Dus, en nou, zo zijn we dat gaan uitbreiden. En van het een kwam het ander. Dat ze zeiden, joh, die Koningenkermis, die doe jij toch wel goed. Heb jij ook geen zin om die zomerkermis te gaan organiseren?
Was die er al, die zomerkermis?
Die is er al heel lang. Daarom zeg ik, de Stichting Behoud voor de Kapelse Kermis deed het. De SEC en de SKEC deed het. Hey, die is, ik denk al 30, 35 jaar dat die er al is. Ja, die is er al heel lang. Vanaf het Slotplein, de Kouwehoekseweg, die heeft echt overal gestaan hier in Kapelle. En toen vroegen ze, wil jij dat ook gaan doen? Nou, ik zag dat niet zo zitten. Want als ik zo hoorde hoeveel tijd daarin ging steken. Want voor de organisatie, voor de financiële kant. En ja, dat hoorde ik zulke verhalen over. Ambtenaren die daar vrij voor gemaakt werden om dat allemaal te behartigen. Maar ik ben er dus heel voorzichtig mee begonnen. En tot vorig jaar heb ik dat die zomerkermis denk ik zo'n 8 keer gedaan, ja.
Ja, maar je ging heel grondig te werk, hè, met het organiseren van zo'n zomerkermis. Want je bleef niet zeg maar achter je bureau zitten, bij wijze van spreken. Maar je ging echt op zoek naar kermisexploitanten.
Ja, ik ga op zoek naar kermisattracties. Ik ga gewoon in het hele land zo eens kijken wat er allemaal is. En dan ga je eens kijken, slaat het aan bij de mensen? Is dat interessant? Van, je moet toch wel een hele mix hebben voor jong en oud, zeg ik allemaal. Het moet leuk voor de kinderen zijn, er moeten eentjes zijn, er moet wat te eten zijn. En er moeten grote attracties zijn voor de jeugd van 16, 17 jaar. Maar het moet gewoon, oma en opa moeten in de autootjes kunnen. Het moet een hele goede mix zijn. Maar je moet ook jaarlijks moet je toch een beetje veranderen. Het moet niet zo zijn dat je op die kermis komt en denkt, hey, kopieer van vorig jaar. Zo moet het gewoon niet zijn. En daar zijn we tot nu toe steeds in geslaagd.
Ja, maar je bent niet alleen in het land gaan kijken. Je bent ook buiten de landsgrenzen gaan kijken.
Ja, je gaat ook wel eens dat zijn een beetje de funreisjes.
Waar ben je geweest?
We zijn in Tsjechië ook geweest, in Praag. Daar wordt in het voorjaar wordt ook een hele grote kermis gehouden. Je gaat ook eens in Duitsland kijken. Er staan heel veel, ook heel mooie attracties staan daar. Maar het meeste kom je toch op de Nederlandse exploitant kom je toch terecht. Omdat je daar het beste zaken mee kan doen.
Leo Snijder, onze zomergast. We moeten toch nog eventjes actueel worden. Want we hebben natuurlijk uitgebreid over kermissen gehad. Maar de zomerkermis gaat dit jaar voor het eerst niet door.
Nee, dat klopt, Teddy. Ja, dat vind ik ook heel triestig. Maar als je een beetje de kranten gevolgd hebt. Staan hele grote artikels in. Het is heel zwaar weer voor de kermis. Dat is niet alleen hier in Kapelle. Dat is landelijk. Ze luiden echt een noodklok. We hebben het de afgelopen jaren gemerkt. De zomerkermis loopt steeds verder terug qua bezoekers. Dan probeer je de ritprijzen zo laag mogelijk te houden. Maar je moet op een zeker moment moet je toch een beetje uit je kosten komen. En de baten, de kosten zijn hoger dan de baten. En ja, dan zegt de kermisexploitant, ja sorry, als ik geld moet toeleggen, ja, dan kan ik niet naar Kapelle komen. En dan laat ik liever mijn spullen maar thuis staan. Dan heb ik die kosten niet en dan weet ik in ieder geval wat ik kwijt ben. Dus dat is de reden. Er waren geen exploitanten, of geen heel weinig exploitanten meer te vinden die nog interesse hadden om met de zomer naar Capelle te komen.
Ja, vroeger was de Capellese kermis natuurlijk ook befaamd om het optreden van een groot aantal artiesten, bekende Nederlandse artiesten. De kosten daarvan, werden die ook gedragen door de kermis-exploitanten?
Werden gedeeltelijk gedragen, maar dat werd ook veel gesponsord. Toen waren er nog veel Capellese bedrijven die daar flinke sponsoring in deden. Ja, helaas, het is voor mij haast onmogelijk om sponsor te vinden voor de Capellese kermis.
Ja. Ik meen dat je mij vertelt, toen we eerder contact hadden om afspraak te maken voor dit programma, ook zeg maar een grote kermis in Renen, dat daar tot vorig jaar ook artiesten gratis optraden, maar nu voor het eerst nu betaald moest worden. En dat was onmiddellijk te merken aan de afname van de publieke belangstelling.
Ja, de Rijnweek in Renen, die is 2-3 weken geleden gehouden. Dat is een combinatie van week artiesten. Er staat een enorm immens podium. Daar komen Gerard Joling. Daar komt de top, zeg maar. Was altijd gratis toegankelijk. Werd flink gesponsord door het bedrijfsleven. Ja, de mensen moesten nu een tientje per avond betalen. En het is toch wel een fiasco geworden. Want de mensen zijn niet gekomen. Wat gelijk weer gevolgen had op de kermis. Want die staat er pal naast. En daar bleven ze ook weg. Dus dat was ook geen vetpot dit jaar.
Ja. Nee. Je bent geen onbekende bij Radio Capelle sowieso, want je had ruim 10 jaar geleden, of nog wel langer denk ik nog, had je nog een eigen programma hier op Radio Capelle. Wat deed je bij ons?
Nou, ik heb Grenzeloos gedaan. Dat was een programma met anderstaligen. Op de zondagavond een uurtje. En daar liet ik de mensen dus hun verhaal doen. Waar ze vandaan kwamen. Hoe ze hier in Nederland alles beleefden. En dat was een heel leuk programma. Heel tijdintensief. Dat kostte veel tijd. Maar je moest met de mensen toch in gesprek gaan. Want je kon niet zomaar in de studio gaan zitten en zeggen van en de vragen zomaar af. Van ja, dat begrepen ze dan niet, dat sloegen ze dicht, dus ze konden ook niet, want we werden geen bandopname gemaakt. Dus ja, dat was een heel leuk programma. We hebben mensen uit Vietnam gehad, uit heel de wereld hebben we mensen hier in de studio gehad die hun verhaal deden, maar ook wat het leuke was, hun eigen muziek meenamen. Dus alle soorten muziek hebben we hier in de studio gehad. Heel leuk,
het was echt een wereldprogramma.
Een grenzeloos programma.
Ja, hoeveel jaar heb je dat gedaan?
Nou, dat heb ik een jaar gedaan. En toen was het wel uitgeput hier in Capelle. Want ja, als je dat elke zondag doet, dan 70 nationaliteiten zitten er. Maar na een jaartje heb je het wel over. Dat is gewoon gebeurd.
Ja, ik denk dat er nu wel veel meer nationaliteiten in Capelle zijn komen wonen. Dus wellicht dat er nog grond is voor een dergelijk programma.
Doe je best.
Goed, we gaan het hebben over het lopen. Want toen wij 10 jaar geleden hier in de studio hadden, toen deed je van alles. Maar loopactiviteiten, dat was nog een onbekend fenomeen bij jou. Tegenwoordig loop je heel veel. Je hebt deze week de Vierdaagse heb je gelopen. Roperun ben je ook een deelnemer aan geweest. En hoe is jouw belangstelling voor het lopen ontstaan?
Ja, geen idee. In 2005, 2006 denk ik, je gaat een beetje overgewicht krijgen, zeg maar. Je krijgt toch wat zwembandjes. En dan ga je een beetje, dan wordt er advies gegeven. Ga maar een beetje meer lopen. En dan ga je dat dus heel rustig opbouwen. Je gaat dus 5 kilometer lopen. Je loopt eens een keer een 10 kilometer. En geleidelijk aan loop je eens een halve marathon. En voordat je het weet sta je in Rotterdam aan de start voor de marathon. En zo is dat ontstaan. En nu loop ik de 2-3 per jaar marathons, diverse halve Europa run. En volgend jaar ga ik naar Italië, naar Rome, de marathon. Ik heb in Praag gelopen. Ik loop heel veel wedstrijden en dat is gewoon mijn passie geworden.
Ja, hoeveel woog jij nog toen je begon? Kan je dat nog vertellen?
Ik denk 85 zo, 86.
Ja, en nu?
Nou, te weinig. 70, 71 kilo.
Is dat te weinig?
Ja, dat is voor mijn lengte is wel te weinig. En dat is op dit moment is dat zo'n 70 kilo. Maar tegen de periode dat ik een marathon ga lopen, dan is het 66. Van, dan is je training zo intensief. Dat je toch. Dus ik niet hoger dan 66.
Hoe lang ben jij?
1,66.
1,66. Oké, okay, goed.
1,76.
1,76.
Dus het moet, mag okay. 75 of 76 kilo wegen, maar zeg tegen de tijd van de marathons, dan is het echt te licht.
Ja. Hoe bereid je je voor op een marathon?
Lopend.
Dat begrijp ik, maar ik bedoel, hoe intensief zou je dat gaan, zou je dan gaan lopen?
Nou, Rotterdam, begin je dus, voor Rotterdam ga je in oktober ga je al beginnen. En dan is het elke dinsdag gaan we trainen, donderdag gaan we trainen en elke zaterdagochtend is het trainen. En dan beginnen we met 15 kilometer en we eindigen 2-3 weken voor de marathon met een 35-36 kilometer trainingsloop.
Ja, hoeveel uur loop jij nu gemiddeld per week?
Ja, op dit moment is het zomermaanden is het altijd wat minder. Dadelijk gaan we wat meer. Want ik ga dadelijk Eindhoven, de marathon van Eindhoven ga ik weer lopen. Dus dan moet ik ook weer zachtjes handen gaan beginnen. Maar houd het op een 4-5 uurtjes per week.
We kregen ook al berichten van jou van gebeurtenissen eraan zitten te komen. Onder andere weer buurthuis De Trefhoek. Want daar gaat weer van alles gebeuren. In de laatste week van de schoolvakantie van 8 tot en met 11 augustus. Wat mogen we daar verwachten?
Ja, dan is het weer op pad met de Kapelse jeugd. Hè? Van kinderen van 7 tot en met 18, 19 jaar gaan we 4 dagen gaan we op pad. Naar, dus de kinderen worden 's morgens door de ouders gebracht. En 's avonds om 17:30 zijn we weer terug. En ja, de 8e gaan we naar Drievliet. De 9e naar Duinrel, naar Walibi. En we sluiten het af met een dag naar de Efteling met de jeugd. En dat is ja, dat zijn gewoon lekker super dagen voor die kinderen. En dat is de afsluiting van de schoolvakantie. En dan kunnen ze nog weken hebben ze op school hebben ze erover van dat ze zo'n zalige week gehad hebben.
Nou zie ik dat de kosten eraan verbonden aan het programma. €62,50 per persoon voor die hele week. Voor als je alle dagen bij elkaar neemt en de uitstapjes is natuurlijk geen geld. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er gezinnen zijn met kinderen die dan toch even moeten slikken bij dat bedrag. Ik zou me eigenlijk af te vragen van waarom is het niet mogelijk dat kinderen bijvoorbeeld een keus kunnen maken uit één van die uitstapjes?
Ja, dat klopt, Terry. Maar dan zit je met je bussen. Je moet je bussen van tevoren reserveren. En de ervaring leert ons gewoon ook als je jeugd één dag meeneemt. Dat ze dan, als de afgesproken tijd is, dat we weer willen vertrekken om 4:15. Dat ze denken van ja, ik ga morgen toch niet mee. Ik blijf lekker hangen. En dan zijn de andere kinderen daar de dupe van. Ik begrijp best dat het een hoop geld is, 62,50. Ter vergelijking, als je naar die parken gaat, dan betaal je zo een Efteling betaal je €30. Nou, dan kom je kosten er allemaal nog bij. Maar het is hoop geld. Maar ik ga liever de hele week met kinderen op pad. Die de hele week te zijn. Dan heb je toch een band mee. En dat gaat gewoon prima. En ik weet hoeveel bussen ik moet bestellen. En ik wil niet de ene dag met 100 kinderen zitten. En de andere dag met 50. Want dan kan ik mijn bussen niet op reserveren.
26 augustus, ook een uitstapje van buurthuis De Trefhoek. En dan wordt het een busreis naar de visserijdagen in Harlingen. Is dat zo leuk?
De visserijdagen, dat is heel leuk. Nee, vorig jaar zijn we voor het eerst met De Trefhoek begonnen om uitstapjes te maken. We zijn in Amsterdam geweest, we zijn in Alkmaar naar de kaasmarkt geweest. Dus uitstapjes naar plaatsen waar wat te beleven is. Ook de Zaanse Schans zijn we geweest. En nu dit jaar, 26 augustus, gaan we dus naar Harlingen. En de visserijdagen, die staan heel hoog genoteerd als top-evenement. Er zijn die dagen, is er niet natuurlijk, zijn er zoveel festiviteiten in Harlingen. De steltlopers, er is muziek, er is alles op het gebied van visserij. Want ja, Harlingen ligt natuurlijk aan de Waddenzee. Er is zoveel te doen en ja, Harlingen loopt die dagen gewoon vol. En ik denk dat er duizenden bezoekers die dagen gewoon naar Harlingen komen.